Ja, dan komt een heel speciaal moment, Noah. Noah komt vanochtend het woord met ons delen. En dat vind ik als persoon echt super tof om te zien hoe Noah afgelopen jaar, anderhalf jaar, twee jaar bent gegroeid. En dat je vanochtend uitstapt om het woord te delen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Ik hoop dat jullie allemaal nog de concentratie kunnen vinden om te luisteren. Maar daar gaan we ook gewoon voor bidden. Vader in de hemel, Heer, dank u wel. Heer, dank u wel voor Noah dat ze zo mag uitstappen. Heer, dat ze zo het woord wat u in haar hart heeft gelegd mag delen met de gemeente, Heer. Heer, dat de voorbereidingen gewoon weer ook teruggegeven mogen worden aan u, Heer. Dat ze afgestemd mag zijn, ook als ze de woorden gaat uitspreken met u. Heer, ik bid ook zo voor de gemeente, Heer, dat de oren en de ogen en alle zintuigen open mogen staan. En dat we mogen ontvangen wat God deze ochtend te brengen heeft. Amen.
Dankjewel. Goedemorgen. Ik leg deze even weg. Als dat oké is. Toen Martje zei dat zij de zangdienst had, toen kwam dit lied echt in mij op. Omdat eigenlijk dit iets is waar ik vandaag een beetje over wil gaan praten. Omdat dit lied heeft zoveel eigenlijk diepte. Omdat het zo erg praat over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat de kracht is waarin wij staan. Hij in ons, wij in hem. Het is gewoon, ik vind dat lied echt geweldig. Ik ga niet al te lang intro houden. Ik ga er gewoon gelijk in en dan hoop ik dat jullie me een beetje kunnen volgen. Ik wil vandaag lezen in Markus 8 en 9. Dus we beginnen in Markus 8 en dan vanaf vers 22. Zo wacht ik even tot jullie hem ook opgezocht hebben. Als het goed is, komt hij ook op de beamer. Dus. En dan lezen we hem eerst tot vers 26. Oké. En hij kwam, dus Jezus, in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. En daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag alle heel duidelijk. En hij stuurde hem naar huis en zei, ga niet het dorp in en zeg tegen niemand in het dorp. Oké, dus in dit verhaal, het heeft me altijd heel veel vraagtekens gegeven. Want waarom zou Jezus eigenlijk een blinde helen in twee delen? Als hij alles kan. En als hij in al die verhalen hiervoor al alles gewoon gelijk in onze kracht deed. Dus ik dacht altijd van, dat slaat eigenlijk gewoon ergens op. Maar dit is eigenlijk een beeld van wat hierna gaat gebeuren. En daarom is het dus belangrijk dat we doorlezen. En dan komen we er een beetje achter van wat dit eigenlijk symboliseert. Want ook alles in de evangelie is intentioneel opgeschreven. Het is niet zomaar random verhaaltjes achter elkaar. Maar er zit een veel diepere boodschap achter. Dus ik wil met jullie doorlezen vanaf vers 27 tot 30. Want Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper en andere Elia en weer andere een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. Oké. Dus hier lezen we dat Petrus, een best wel trouwe en dichte vriend van Jezus, de eerste mens is die eigenlijk Jezus erkent als Christus. Want als je Markus zelf even thuis gaat lezen, dan kun je zien dat wanneer Jezus eigenlijk wonderen deed, dat alle demonen die hij uitstuurde hem herkenden. Die demonen zeiden van, ja Jezus, u bent de Zoon van God, maar hij verbood hun om daarover te spreken. Maar hier is Jezus, of Petrus, de eerste persoon die Jezus erkent als Messias. Want Christus betekent gezalfde en dat is dus Messias in het Hebreeuws en Christus in het Grieks. maar het heeft dezelfde betekenis. Dus wanneer Petrus dat erkent, erkent hij van, oh Jezus, u bent de gezalfde en u bent de uitverkorene. Oké, dat is goed om te onthouden. Want als we dan doorlezen in Marcus 31 tot 33. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen moest worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. En dit is echt eigenlijk super contrasterend met wat Petrus eerst zei. Want hij zei eerst, oh ja, Jezus, u bent de Messias, u bent de gezalfde, u gaat ons redden. En dan vervolgens zegt Jezus wat er gaat gebeuren en dan zegt hij, ho eens even, dat gaat echt niet gebeuren. Ik bedoel, u gaat ons redden, toch? Want het ding is, op dit moment was Rome aan de macht en die onderdrukte best wel het volk en ze zaten dus onder grote onderdrukking en vervolging. Dus Petrus dacht, ja, Jezus is koning, maar een soort fysieke koning. Dus hij gaat echt regeren op de troon en dan gaat hij ons eindelijk bevrijden van deze heerser. Maar hij begreep niet dat Jezus kwam om hen te verlossen van zonde en dood. En dat hun echte eigenlijk vijand was. Maar dat snapte hij nog niet. En daarom zag Petrus dus Jezus deels als verlosser. Ik bedoel, het was wel zo. Maar hij had nog steeds zijn eigen beeld van een verlosser. En als we dat dus moeten reflecteren op die blinde man, zag hij Jezus dus eigenlijk wazig. Zoals die blinde man mensen zag als bomen, zag Petrus Jezus als verlosser, maar nog niet volledig in die waarheid. Oké, dit vind ik echt al super interessant. Ik weet niet hoe jullie dat vinden. Maar goed, dan lezen we door in Marcus 9. En dan beginnen wij vers 2 tot 10. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn en laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan alleen Jezus. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. Oké, dus een paar dagen later neemt Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee de berg op. Want Jezus had natuurlijk 12 discipelen, maar dit was eigenlijk toch wel echt zijn best friend club. Deze mensen, die waren echt, die zaten gewoon in zijn inner circle. Dus die nam die apart mee. Die had een beetje geluk eigenlijk. Nou ja, zegen. Dus hij neemt hun mee de berg op. En Jezus die verandert daarvan gedaante. Hij wordt helemaal wit. En hij straalt gewoon. En en vervolgens zegt Petrus daar eigenlijk, die ziet dat. En hij ziet ook Elia en Mozes en hij denkt, wow. Hij zegt, ik ga voor jullie alle 3 een tent maken, want jullie zijn echt heilig. Want Mozes en Elia waren natuurlijk best wel een grote naam eigenlijk ook in het Oude Testament. En dat kenden zij heel goed. Dus Petrus dacht, ik ga voor jullie alle 3 een tent maken, want jullie zijn alle 3 super speciaal. Maar dan klinkt de stem van God. En hij zegt zo duidelijk, dit is Jezus, hij is mijn geliefde zoon. Naar hem moet je luisteren. En vervolgens verdwijnen Elia en Mozes en is Jezus eigenlijk de enige die nog zichtbaar is. En vanaf dit moment beseft Petrus van wie Jezus eigenlijk echt was. Dat hij de zoon van God was en dat hij degene was naar wie hij moet luisteren. En daarom begreep hij nu dus ook, oké, als hij dus zegt dat hij moet gaan lijden, dan zal het dus waarschijnlijk ook wel zo zijn. En als we dat dus nu weer terugspelen. Oh nee. Want toen begreep Petrus dat dus van... Oké, ik geloof Jezus, ik geloof dat hij moet lijden. En toen besloot Petrus voor zichzelf, nu ga ik echt alles voor hem geven. Dus Petrus zei van, Heer, ik ga u echt volgen tot in de dood en ik blijf u trouw. Maar ja, als jullie Petrus een beetje kennen, weten jullie misschien wel dat hij Jezus vervolgens 3 keer verraadt. Ontkent als Jezus aan het kruis is. Dus hij faalde eigenlijk in zijn trouw zijn, in zijn belofte aan Jezus. Maar in Johannes 21 kunnen we lezen dat Petrus met een aantal discipelen ging vissen. En dit was dus toen Jezus aan het kruis was, maar hij was toen alweer opgestaan. Dus Petrus die was leuk aan het vissen met zijn vrienden en ze vingen maar niks, vet irritant. Dus ja, er zit daar... Aan de kant staat daar iemand en die roept, ja, gooi je dat net aan die andere kant uit. Dus zij denken, ja, het zal wel, probeer het wel. Dus zij doen dat en ze vangen iets. En Johannes, die ook in dat bootje zit, die herkent de stem van Jezus. Die zegt, wacht, volgens mij is dat Jezus, jongens. En Petrus denkt, wat, ik ga naar hem toe rennen. Dus hij springt gewoon in dat water en hij zwemt naar Jezus toe, gewoon vol enthousiasme. En eigenlijk, dit is een bijzaak, maar het feit dat hij eigenlijk al zo vol enthousiasme naar Jezus toezwemt, dat zou je niet doen als je schaamte voelt. Dus waarschijnlijk had Jezus al aan hem duidelijk laten maken van, hé, het is oké, ik heb je vergeven. Maar goed, dat is bijzaak, maar ook wel leuk om te weten. Zodra Petrus bij Jezus is, aan de kant, de discipelen zijn ook al inmiddels aangekomen met een bootje, vraagt Jezus aan Petrus de vraag, Petrus... Hou je wel echt van mij? En de eerste keer zegt Petrus van ja, dat weet u. Tweede keer vraagt Jezus nog een keer, hou je wel echt van mij? Ja, tuurlijk. En de derde keer vraagt Jezus het nog een keer, Petrus, hou je wel echt van mij? En Petrus die wordt gewoon bedroefd en beschaamd, omdat hij beseft, ik kan u niet liefhebben. Ik heb gefaald. Ik kan u niet liefhebben met hoeveel ik u wil liefhebben. Maar ik kan het gewoon fysiek niet. Het lukt me niet vanuit mijn eigen kracht. En niet met dezelfde liefde die Jezus voor hem heeft. Maar ondanks dat houdt Jezus nog steeds onvoorwaardelijk van Petrus. Ook al wist hij dat Petrus hem zou ontkennen. En dat ook niet in dezelfde mate weer terug kon doen. En dat is dus onvoorwaardelijke liefde. En de goddelijke liefde ook wel agape genoemd. En dat is dus liefde die niks terug verwacht, maar die elke keer weer genadig is. En diezelfde liefde, die heeft Jezus ook voor jou en jou en jou. Omdat hij aan het kruis is gegaan voor ons allemaal. Iedereen die in deze zaal zit. Of op de livestream, ik vergeet jullie niet. Maar goed, dan komt zo'n vraag in mij op. Van hoe kan ik dan zo'n perfecte liefde beantwoorden? Iemand die aan het kruis heeft geleden voor mij, hoe kan ik dat beantwoorden? Want Petrus probeerde het uit zijn eigen kracht. Hij zei, ja, ik ga voor u leven tot in de dood. Maar hij kon het niet. En Jezus wist dat. Maar wat we ook lezen in Johannes 21, is dat Jezus eigenlijk gelijk weer Petrus een nieuwe opdracht geeft van wijd mijn schapen. Maar als Petrus dit weer vanuit zijn eigen kracht zou gaan proberen, dan zou hij uiteindelijk weer helemaal uitgeput raken. En dat uitgeput raken, dat op zich is niet zo erg. Want Petrus moest inderdaad leeg worden van zichzelf. Maar hij moest vervolgens wel vervuld worden met Jezus. En met Jezus zijn kracht. En dat moest zijn bron van kracht zijn. Want Jezus was al opgestaan en hij kon diezelfde opstandingskracht, die moest hij in hem laten vullen. En als we Jezus erkennen als onze Messias en als onze redder, dan erkennen wij dat hij voor ons heeft geleden. En dat is de eerste stap. En dan zijn net als die blinde man en Petrus onze ogen deels geopend. Maar vervolgens vraagt Jezus ons wel om ons eigen leven af te leggen en zijn identiteit aan te nemen. En dat is dus het volledig kennen, maar ook geloven dat jij een zoon of dochter bent van de Allerhoogste Koning. En daarin te gaan wandelen en daarin te gaan leven. En dat is de tweede stap. En dan zullen je ogen pas echt geopend zijn, net als die blinde man. En deze boodschap vertelt Jezus ook aan zijn discipelen in Marcus 8, vers 34 tot 38. Ik zal het even voorlezen. Want toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als lofprijs voor zijn ziel? Want wie voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Dat is best wel een duidelijke boodschap. Want hij zegt hier dat als wij hem dus willen volgen, wij onszelf moeten verloochenen en ons kruis op moeten nemen. En Petrus die miste nog een beetje die tweede stap. Want hij probeerde het dus uit eigen kracht. En dat is ook begrijpelijk eigenlijk. Want als je erover nadenkt, toen Petrus dat probeerde, was Jezus nog dood. Maar het was pas na Jezus zijn opstandingskracht en Jezus zijn opstanding, dat Petrus ook in die identiteit kon gaan staan. En vanuit daar pas kon dienen eigenlijk. Want ook Jezus kon alleen maar in zijn bediening staan omdat hij in die hoogste identiteit stond als zoon van God. En alleen hij deed die wonderen uit die identiteit van wie hij de kracht kreeg en door wie hij zich liet vullen. En omdat hij dus nu zijn leven heeft afgelegd voor ons als offer, zijn dus wij nu ook kinderen van God en hebben wij toegang tot precies diezelfde identiteit waarin we mogen gaan staan. Maar goed, om dat dus mogelijk te maken, om in die identiteit te gaan staan, moeten we dus eerst sterven aan onszelf en onze eigen gemaakte identiteit. Hier in het Westen, misschien ook wel in andere delen van de wereld, maar misschien hier iets meer, is het vaak zo dat als ik me voorstel aan iemand van: hoi, ik ben Noah, dan is het eigenlijk vaak het eerste wat we zeggen: oh ja, wat doe jij voor werk? En ja, waar woon jij? En misschien wel met wie je bevriend bent. Dat is eigenlijk best wel belangrijk, vinden wij hoor. En dat zijn dus best wel vaak dingen waar wij onze identiteit in zoeken en in leggen. En wat wij dus veel belangrijker vinden dan: ik zou nooit zeggen: hoi Noah, dochter van God. Maar waarom niet? Ik bedoel, dat is de grootste identiteit die ik kan dragen. En door onze identiteit hierin te leggen, in die wereldse dingen, willen we ons vaak onderscheiden van anderen of juist niet te veel opvallen. Maar Jezus was hier helemaal niet mee bezig. Ik bedoel, Jezus was maar een simpele timmerman. Hij had een klein vriendengroepje. En mensen van buitenaf die zeiden dat hij schijnheilig was of juist godlasterend. Hij vond gewoon de identiteit dat hij de Zoon van God was het allerbelangrijkst. En als we het hebben over identiteit, is iemand waar we ook heel veel van mogen leren, Johannes. En Johannes, daar hebben we al over gelezen, die ging ook mee de berg op. Dus die was ook een super goede vriend van Jezus, een hele trouwe volger. En na Jezus zijn dood, heeft Johannes heel veel invloed eigenlijk gehad. Hij heeft ook best wel een invloed gehad op de eerste kerken die werden opgericht. En hij had best wel wat aanzien. Dus best wel een grote naam had hij. En hij heeft dus ook het evangelie van Johannes geschreven. En als je dat evangelie leest, dan valt het je op dat hij nooit Johannes zegt. Want hij heeft het dus zelf geschreven. Maar hij zegt nooit: Johannes ging toen dit doen. Of Johannes ging dit. En Johannes zei dit. Hij zegt nooit zijn eigen naam. Maar ik denk dat één vers wat best wel bekend is, is Johannes 13 vers 23. En daarin verwijst hij naar zichzelf als de discipel die Jezus lief had. En ik zie misschien al wat gezichten verfronsen van: die gast is echt idioot. Want waarom zou je jezelf zo op de voorgrond zetten? Van, dat klinkt eigenlijk in onze oren misschien heel vroom. Van, die discipel die Jezus lief had, dat, als ik dat over mezelf zou zeggen, zouden misschien best wel mensen raar kijken. Maar als je dus bedenkt dat hij zoveel invloed had, zo'n grote naam, dat als hij zou zeggen Johannes, dat misschien heel veel mensen zouden denken van, oh ja, die gast, ja, die had die en die kerk opgericht en die had dat en dat gedaan. Terwijl, als hij zegt dat discipel die Jezus lief had, dan legt hij zijn volledige identiteit af. En is het allerbelangrijkste voor hem dat Jezus hem lief had. Want je kan het ook lezen, in de Bijbel staat vaak onderin, erop bedoelt Jezus zijn liefde naar Johannes toe. Dus niet Johannes die Jezus lief had, maar andersom. En als je dan bedenkt dat eigenlijk Johannes die titel aanneemt, je gewoon de discipel van wie Jezus hield, dat hij was gezien bij Jezus, hij was gekend door Jezus, dan is dat, dan klinkt het niet meer zo egoïstisch, maar dan klinkt het iets wat ons eigenlijk mag inspireren. En ja, ik vind dat super vet. Want hij vond dat gewoon de belangrijkste identiteit. En zo wilde hij dat mensen naar hem keken en kenden. En hij vond die identiteit zelfs zo belangrijk dat hij geen één keer zijn eigen naam noemt in dat hele boek. Ja, dat is super mooi. Maar goed, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik snap dat er nu alweer vragen komen. Ja, maar Noah, hallo, het is allemaal niet zo makkelijk. En dat is ook zo, want ik zelf vind het ook super lastig. Je eigen identiteit afleggen en volledig die van Jezus aannemen. Maar goed, daarom gaf God ons een helper. Namelijk de... Amen. Want zelfs Jezus, die volledig God was en in menselijke vorm op aarde kwam, die moest ook eerst vervuld worden met de Heilige Geest nadat hij gedoopt was. En alleen door die vervulling kon hij ook zelfverzekerd in zijn identiteit staan. En alleen vanuit die autoriteit kon hij dus de wonderen doen die hij deed. En daarom hebben dus ook wij Gods Geest nodig. Om in die identiteit te kunnen staan en daarvanuit te kunnen dienen. Goed. We zijn dus gehoorzaam aan God. Als wij zijn woorden geloven en dus geloven dat wij zijn geliefde kinderen zijn. Want dat zegt hij over ons. Jij bent mijn geliefde kind. Dus als ik daarnaar luister, ben ik gehoorzaam aan hem. Maar soms kan ik best wel twijfelen misschien aan die identiteit. En dan komen misschien vragen in je op van, ben ik wel echt vergeven van dat wat ik vroeger heb gedaan? En verdien ik wel nog een kans? Of was Jezus zijn offer wel echt genoeg? En dat vraagt dan om overgave. Om echt volledige overgave en daarop aan over te geven. En dat vraagt dan weer om vertrouwen. En vertraagt de gehoorzaamheid, dus het nog niet volledig geloven van die identiteit, dat komt voort uit een gebrek aan vertrouwen. En dat komt voort uit een gebrek aan het volledig geloven van zijn woorden. Dus misschien vraagt Jezus je wel om of er nog dingen zijn in je leven of over jezelf waar Jezus je vraagt om nog meer op hem te gaan mogen vertrouwen. Of je hem genoeg al vertrouwt en zijn woorden echt voor waarneemt of dat je nog een beetje twijfelt. Want hoe meer wij onze ogen op Jezus gaan richten en niet meer en gewoon op wat hij al heeft gedaan, dat hij dat kruis heeft gedoorstaan en de dingen die hij al over ons heeft gesproken, als we daar ons op gaan focussen en niet meer op onszelf of op anderen om ons heen, hoe meer de aardse dingen om ons heen zullen vervagen en minder belangrijk worden. En dan het enige wat dan nog telt is eigenlijk wat hij van ons vindt. En dan wil je gewoon niks anders meer dan gehoorzaam aan hem zijn en zijn woorden echt geloven. Omdat je dan zijn liefde echt hebt mogen ervaren diep van binnen en zijn goedheid hebt mogen proeven. En dan is eigenlijk de enige vraag die nog telt, hoe kan ik deze perfecte liefde beantwoorden? En dat is eigenlijk heel simpel. Door gewoon puur te zeggen, Heer ben ik. Met mijn falen, met mijn gebrokenheid. Gewoon als ik erken van, Heer, ik kan het niet alleen. Ik kan u niet volgen. Zoals Petrus hem ook niet kon volgen. Moet ik gewoon uitgeput zijn van mezelf. Leeg zijn van mezelf. En gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. Vul mij met uw aanwezigheid. Vul mij met uw liefde, met uw kracht, Heer. En dan niet om het weer misschien uit je... voor je eigen profijt, zodat je misschien meer geliefd wordt bij anderen om je heen, of door God misschien Gods zegen te ontvangen voor je eigen plannen en je eigen leven, maar gewoon puur omdat je hem zo lief hebt en omdat je erkent dat zijn liefde genoeg was. En dan mogen we dus zelfverzekerd staan in die identiteit als zoon of dochter van God. En dan zijn we niet meer een wees die rondwaalt in deze wereld, maar dan zijn we een heilig volk van God die opgenomen zijn in zijn familie. En dan mogen we uitkijken naar zijn terugkomst en tot die tijd zijn handen en voeten zijn hier op aarde. Oké. Wat ik wilde duidelijk maken met het verhaal van Petrus, is dat hij Jezus wel erkende als Messias en als zijn redder, maar hij snapte nog niet volledig wat dat betekent. Net zoals die blinde man zag hij Jezus wel, maar nog niet voor wie hij werkelijk was. En hij wilde wel voor hem leven, maar hij deed dat in zijn eigen kracht. En dat is ook heel vaak toepasselijk voor ons en voor mezelf. En dan erkennen we Jezus wel als onze redder en willen we echt voor hem leven, maar we falen. Maar het is pas na het kruis en Jezus zijn opstanding dat Petrus de betekenis en echt de liefde van dat offer begreep. En vanaf dat moment hoefde hij dat dus niet meer vanuit zichzelf te doen, maar was het dus Jezus in hem die dat deed. En net zoals die blinde man waren dus zijn ogen op dit moment echt geopend. En daarna was Petrus echt niet meer stuk te krijgen. Want hij werd een visser van mensen. En als je bijvoorbeeld zijn brieven leest in het Nieuwe Testament verder, 1 en 2 Petrus, dan zie je gewoon hoe hij was gegrepen door God zijn liefde. En niks anders kon dat alleen maar uitdelen aan anderen. En misschien heb je vandaag wel weer een nieuwe openbaring en een levende openbaring nodig van het kruis. En moet je misschien even voor jezelf bedenken, het moment dat jij besefte dat Jezus dat voor jou heeft doorstaan. Voor jou persoonlijk. En dat moment dat hij gewoon zijn volledige liefde gewoon over jou uitstortte. En misschien mag je dus vandaag wel weer terug naar het moment dat je dat besefte. En dat je gewoon zei van, Heer, dank u wel voor uw offer. Ik kan niks anders dan helemaal mezelf teruggeven aan u. En zeggen, Heer, vanaf vandaag leef ik voor u. En dat is hoe wij zijn liefde mogen beantwoorden. En ik wil nog eindigen met een paar woorden vanuit de brieven die Petrus heeft geschreven. En dat staat dus in 1 Petrus 2 vers 19 tot 25. Want dat is genade. Als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is het als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo'n voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft, op het hout. Dat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Ja. Ja, misschien is het goed als ik nog even eindig in gebed. Dus dat wil ik graag gaan doen. Ja, Vader, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel dat u uw enige zoon aan ons heeft gegeven, Heer. Dat, ook al verdienden we dat niet, dat u zoveel van ons hield, dat u dat alsnog besloot te doen, Heer. En dank u, Jezus, dat door uw striemen wij genezing ontvangen, Heer. En dat wij in diezelfde identiteit mogen staan als u, Heer. Als zoon of dochter van de Allerhoogste God. Dat dat het enige is wat telt. Ja, Heer, laat ons zien wat het betekent om echt in die identiteit te wandelen, Heer. Niet meer vanuit streven of vanuit ons eigen kunnen, Heer. Maar gewoon puur vanuit overgave aan u, Heer. Ja, help ons om steeds meer uw woorden te geloven, Heer, en op u te vertrouwen. En ik bid echt een zegen over ieder die hier in de kerk zit, Heer, in deze zaal of op de stream, Vader, Heer. Ik bid echt een zegen op dit moment, Heer. Laat uw aanwezigheid zo dichtbij zijn op dit moment, Heer. Wilt u een nieuwe openbaring geven van uw offer, Heer, van uw kruis? Ja, Vader, dank u wel voor wie u bent en wat u al voor ons heeft gedaan. En we kunnen niks anders dan dank u wel zeggen. Dus dat bid ik hier in Jezus' naam. Amen.
But he brought me in for his love for me.